Goedemorgen. Soms is het goed om even uit te zoomen in je leven. Gewoon even met een helikopter erboven te gaan hangen. Wat is nou afgelopen jaar allemaal ben ik aan het doen? Wat is God aan het doen in mijn leven? En waar ligt de focus op voor de komende tijd? Nou, datzelfde wil ik doen vandaag met de feesten. Eigenlijk eventjes erboven gaan hangen met de helikopter. Wat is God nou aan het doen? Wat is de lijn nu van de feesten? We staan op de drempel eigenlijk van de najaarsfeesten. En met de feesten geven we meestal een stukje verdiepend onderwijs over het feest. Van wil ik er even boven blijven hangen. En is dat heel handig als mijn dingen doet. Deed ik dat nou zelf of deed jij dat, Sam? Oké. Wat zei je? Geen wemmeren schuld. Nee. We beginnen natuurlijk bij Leviticus 23. Hè. Spreek tot de Israëlieten. Zeg tegen hen, dit zijn de feestdagen van de Heer, van Yahweh. Die u moet uitroepen. Zijn heilige samenkomsten. Het zijn mijn feestdagen. Zegt de Heere God. En in het Hebreeuws staat daar voor feestdagen staat daar moed. Dat kan verschillende betekenissen hebben. Een vastgestelde tijd. Maar ook een vastgestelde plaats. Of een vastgestelde ontmoeting. Samenkomst. Vergadering. En dat woordje moed is ook heel vaak te vinden in combinatie met ohel. Ohel moed. Een stuk of 160 keer heb ik gezien in het Oude Testament. En dat wordt vertaald met de tabernakel of de tent van ontmoeting. Dus als je dan gaat kijken, wat zijn nou die feestdagen? Dat zijn eigenlijk God vastgestelde tijden of ontmoetingen tussen hem en zijn volk. Er is nog een ander woordje in die zin. Samenkomst. Mikra staat er in het Hebreeuws. En dan heb ik zo'n mooie, dus bijna niet te lezen, zo'n Hebreeuwse lexicon, een heel goed woordenboek uit de 1800. En dat is het woordje mikra, en er staat bijvoorbeeld a calling together, a convocation, een oproep om samen te komen. A sacred convocation, call together, een heilige samenkomst, een heilige oproep om samen te komen. Een plek van samenkomen. Dus het is heel duidelijk, die feesten zijn er bedoeld. Eigenlijk in die twee woorden, samenkomst, de mikra en het woordje moed, echt om samen te komen met elkaar en met God. Ontmoetingen tussen ons en God. Heel specifiek, bepaalde tijd in het jaar. Ook wel even een belangrijk uitgangspunt, voor wie zijn die feesten dan? Het Oude Testament zegt, ja, die zijn voor de geboren Israëliet en de vreemdeling. En de vreemdeling werd gewoon opgeroepen om mee te vieren. Die had dezelfde rechten en plichten, lezen we in al deze teksten, als de geboren Israëliet. En dat is een voorafschaduwing eigenlijk van wat Paulus al heel mooi leert in het Nieuwe Testament. Dat Jood en niet-Jood samen met elkaar in één ecclesia, één lichaam toebehoren. Die olijfboom, Jood en niet-Jood, het burgerschap van Israël in Efeze, the one new man, de ene nieuwe mens, het koninklijk priesterschap. Eén lichaam. Dat is belangrijk, hè? Dus niet dat we vanaf een afstandje zitten van, oh, dat zijn mooi man, die feesten van de Joden. Hè? Nee, we zijn ook echt geroepen om ze te gaan vieren. We mogen ze echt gaan toe-eigenen. Dus ieder van ons zal in zijn eigen proces zitten. Sommigen doen het misschien voor het eerst, voor de tweede keer. Maar we mogen ze echt gaan toe-eigenen als feesten waarop God ons allemaal uitnodigt. De Jood en de niet-Jood. En vanuit de kerk zijn we dit gewend, hè? Of hebben we dit geleerd gekregen. Er zijn twee groepen, Israël en de kerk, en die hebben allebei hun eigen feest. Maar God zegt, nee, jullie zijn één groep hoor. Met één setje feesten. Goed, dat is even als uitgangspunt. Vanuit de kerk hebben we geleerd om het leven van Jezus te vieren. En met kerst vierden we zijn geboorte, Goede Vrijdag, zijn Pasen, zijn opstanding met hemelvaart, zijn hemelvaart. Daarna werd de Heilige Geest uitgestort. He, dus echt het leven van Jezus, waarin één stukje nog ontbrak. He, dat hebben we misschien de afgelopen jaren pas geleerd, zijn wederkomst. He, die wordt eigenlijk niet gevierd in de kerk. Nou, dus wat je eigenlijk ziet, het grote verschil tussen de feesten in de kerk. In de kerk vier je het leven van Jezus. Maar de Bijbel die viert eigenlijk het verlossingsplan van God. Het is het evangelie. Het is het evangelie van het koninkrijk. Nou, dan moet dat koninkrijk ook wel ergens in die feesten zitten. En dat zit er ook heel duidelijk in, hè, als we daar gaan kijken naar de najaarsfeesten. Dus we gaan zo kijken hoe dat verlossingsplan van God dus door heel die feesten zit verweven. Nou, daar zijn ze dan. Allemaal een mooi kleurtje gegeven, degene die een beetje bij elkaar horen. Ik heb tussen haakjes even erachter gezet welke dag van de Bijbelse maand. Hè, dus bij Pesach staat 14:1, dus dat betekent 14e dag van de eerste maand. Nou, de groene, hè, dus dag van de bezuin, grote verzoendag, loofhutten, allemaal in de zevende maand. Gaan we straks ook zien waarom nou precies in de zevende maand. Hè, dat is ook een voorafschaduwing van iets. Feest van de eersteling heb ik geen datum ingezet, omdat daar eigenlijk twee verschillende varianten mogelijk zijn. Hè. Daar heb ik afgelopen voorjaarsfeest ook over gesproken. Nou goed, daar ga ik het nu verder niet over hebben. Daar kun je luisteren. We noemen de eerste vier noemen we de voorjaarsfeesten. He, daar hoort Shavuot hoort daar ook nog bij. Want Shavuot is eigenlijk gelinkt aan het feest van de eersteling. He, door die omertelling. He, dus daardoor hoort Shavuot ook nogal duidelijk bij de voorjaarsfeesten. Valt meestal in mei, juni. De najaarsfeesten die vallen over het algemeen september, oktober. In de basis zijn het allemaal oogstfeesten. Ja, dus dat kun je ook nalezen. De eerste oproep met zo'n feest is, hè, ga met je eersteling van de oogst. Hè, en met de voorjaarsfeesten is dat de gerst. Met Shavuot is dat de tarwe. Met loofhutten zijn dat de druiven en de appels, de peren. Ga daarmee naar de tempel of de tabernakel. Nou, vandaag wil ik even kijken van eigenlijk drie verschillende dingen. Kijken naar de profetische vervulling door Yeshua. Wat de betekenis is voor ons. De geestelijke betekenis vooral. En hoe we deze feesten praktisch kunnen vieren. Eerst de profetische vervulling. Colossense 2 staat een mooie tekst. Laat niemand u veroordelen in zaken eten of drinken of op het punt van een feestdag, een nieuwe maan of shan. Deze zaken zijn een schaduw van de toekomstige dingen. Maar het lichaam is van Christus. Wat staat hier nou eigenlijk? Feestdag, nieuwe maan, shabbat, zijn een schaduw van dingen die nog gaan komen. Terwijl het lichaam, en het lichaam is in het Grieks staat waar het woordje somme. En dat betekent ook wel werkelijkheid. En dus hier staat eigenlijk, de feesten zijn een schaduw van dingen die nog gaan komen, terwijl de werkelijkheid van Christus is. Oftewel, de feestdagen zijn een voorafschaduwing van wat Yeshua zou komen doen. Ik heb daarnaast een plaatje van 2 jaar geleden, was loofhutten. Heeft iemand een mooie foto gemaakt buiten de tent? Van Tobias, die op zijn gitaar speelt. Als je buiten staat, zie je alleen silhouet. En dan weet je eigenlijk nog niet wie het is. Je weet niet wat voor gitaar, elektrisch, akoestisch, wat voor akkoord hij speelt. Ja, misschien kan Nelis het zien. Maar dat weet je nog niet. Je ziet alleen het silhouet, hè? Ga je de tent in, dan zie je wie het is. Dan zie je dat Tobias het is, hè, die op zijn Ovation akoestisch G major 7 speelt. Hè? Bijvoorbeeld. En zo is het ook met de feesten. Hè, dus de eerste feesten, de voorjaarsfeesten, zijn allemaal vervuld. Hè, we staan als het ware in die tent. Hè, we hebben eeuwenlang al die voorafschaduwingen, die feesten hebben we gevierd zonder te weten wie, hè. Voor de komst van Yeshua hebben mensen dat gedaan, de Israëlieten. Met de komst van Yeshua en zijn dood werd ineens duidelijk, hey, dit is de vervulling, hè, van die feesten. Hè, dus we staan nu in die tent als het ware. Bij de laatste drie staan we eigenlijk nog buiten. Hè. We zien wel een silhouet. En we weten vanuit de Bijbel, het gaat ongeveer zo gebeuren. Hè? Yeshua gaat een keer terugkomen met die en die gebeurtenissen. Maar hoe precies? Hè? Dat is nog niet allemaal even duidelijk. Een voorafschaduwing dus. En we leven nu, ja, precies, hè, in die tijd daartussen. Goed, hoe heeft Yeshua de feesten dan vervuld? Met Pesach. Nou, dat is heel duidelijk. Hè? Alle instructies, alle momenten, de tijdstippen heeft hij eigenlijk tot in detail vervuld. Daar hebben we eerder over gesproken met elkaar. Dat ga ik nu niet doen. Ongezuurde. Decem gist staat voor zonde. Yeshua stierf zonder zonde. Hij heeft zijn leven geleefd zonder zonde. En met de eersteling vieren we dat hij opstond uit de dood. Hij stond als allereerst, stond hij op uit de dood. Komen bij Shavuot is ook al vervuld door de komst van de Heilige Geest. Die kon worden uitgestort, dat lees je in Handelingen, nadat Yeshua zijn bloed had aangeboden bij de Vader. En de Vader zei, ja, het is genoeg, het is goed, dit offer is goed. Toen kon de Heilige Geest worden uitgestort. Als er tussendoor vragen zijn, dan hoor ik het ook hoor. Dan mag je vinger opsteken. Goed, dan komen we bij de feesten die nog vervuld moeten gaan worden. De dag van de bezuin. Ja, er wordt heel veel gesproken in de Bijbel over bezuinen. En we zien hem heel vaak met de aankondiging dat Yeshua weer terugkomt. Matthäus 24, 1 Korinthe 15, 1 Thessalonicense 4, Openbaring. Lees het thuis maar eens na. Het is de aankondiging, het is de laatste bazuin, het moment dat Yeshua weer gaat terugkomen. En dan komt ook weer die zevende maand. Dit feest is de eerste dag van de zevende maand. Dat is ook een heel moment, als we even... als de aarde, er zijn velen het erover eens dat de aarde ongeveer 6000 jaar oud is. En de 7000 jaar, dat zou mogelijk dan het koninkrijk kunnen zijn. Nou, dan is het ook wel een hele mooie voorafschaduwing. Waarom dit feest op de eerste dag van de zevende maand wordt gevierd. Grote verzoendag. Ja, Yeshua is de grote hogepriester op dit moment. Dus hij is nu als hogepriester in de hemel. Hij is daar in het heiligdom. Hij bidt voor ons, hij pleit voor ons. Kun je veel overlezen in Hebreeën. Maar er komt een dag dat hij uit dat heiligdom gaat komen. Mogelijk is dat zo met grote verzoendag. Er zijn ook mensen die het koppelen aan de dag van de Heer. Ik vind die bewijzen zelf weer wel wat dunner. Maar goed, dat de dag gaat worden waarop God zijn oordelen over de aarde gaat uitstorten. We gaan het zien. Dat kan, als je dat wil. Welke zou je willen lezen? Nou, ik heb het eigenlijk meer geschreven dat het thuis na te lezen is. Loofhutten. Yeshua en God die bij ons komen wonen. De tekst bijvoorbeeld Exodus 25, die eronder staat, is het moment dat God zegt, joh, ik wil dat jullie een tabernakel bouwen. Want ik wil in jullie midden komen wonen. In Johannes 1 staat de tekst, God die is vlees geworden, heeft onder ons gewoond. En dus loofhuttenfeest is heel duidelijk het feest van God die bij ons wil komen wonen, die bij ons wil zijn. Ook weer die plek van ontmoeting. En de achtste dag, ja, die verwijst mogelijk naar de eeuwigheid. Hè? De nieuwe hemel, de nieuwe aarde. Als alle dingen weer nieuw worden, een nieuw begin, staat de acht ook voor. Kun je teruglezen Openbaringen 21, 1 Korinthe 15. Wat de vervulling betreft. En wat zou de geestelijke betekenis voor ons? En met Pesach, dan mogen we er echt aan terugdenken dat Yeshua onze straf heeft gedragen. Geloof in het kruis is de basis van onze redding. Heb ik opgeschreven, ja, Pesach is echt de basis. Dat is ook het enige feest waar je mag herkansen, als het ware. Als je Pesach niet hebt mee kunnen maken, staat in Numeri, dan mag je hem nog een keer vieren, een maand later. Gewoon een belangrijk feest. Ongezuurde broden. Ja, dat we onze zonde mogen beleiden en opruimen. Tekst uit Efeze, Colossense, waarin staat van oké, jullie moeten je oude mens uitdoen, maar je mag je nieuwe mens mag je aandoen. Dit is echt een hele, gewoon een duidelijke opdracht vanuit de Bijbel om dit te doen. En met eersteling mogen we ook echt vieren dat we met Yeshua niet alleen zijn begraven, niet alleen gekruisigd en begraven, maar ook zijn opgestaan uit de dood. Romeinen 6. Shavuot, wekenfeest, uitstorting van de Heilige Geest. Ja, meestal staat de Heilige Geest centraal tijdens dit feest. We worden opgeroepen om ons te laten leiden door de Heilige Geest, om de vrucht van de Geest in ons leven te laten groeien, om te gaan wandelen in de gaven en de kracht van de Heilige Geest. Vanuit Joodse tradities, is het ook zo dat de Torah werd gegeven rondom deze tijd. Dat halen ze onder andere uit Exodus 19, waarin staat dat in de derde maand het volk bij de Sinai was. En ze werden opgeroepen om naar de berg te gaan. Is op zich een mooie link, want de Torah, op het moment dat het volk de Torah kreeg, eigenlijk een soort grondwet van het volk, werd natuurlijk het volk geboren. Eigenlijk kun je dat zien als de geboorte van het volk. Vanuit de kerk hebben we geleerd van de kerk werd eigenlijk geboren met Handelingen 2, met de uitstorting van de Heilige Geest. Maar eigenlijk zie je dat hij dus al veel eerder werd geboren, namelijk bij de Sinai. Dus op zich worden wel die twee gebeurtenissen zo mooi gelinkt aan elkaar. En helemaal omdat we weten dat Torah, woord en geest samen moeten gaan. Die moeten in balans zijn. Dus vandaar is het wel een hele mooie link, ook vanuit het Jodendom, dat op die dag de Torah gegeven werd. Past wel heel mooi bij de Heilige Geest. Ja, dan de dag van de bezuin. Ja, als je die teksten gaat lezen waar bezuinen, dan is het echt een wake-up call. Echt een tijd om in beweging te gaan komen. En natuurlijk omdat Yeshua eraan komt, omdat er nog andere dingen staan te gebeuren. Be prepared, wees voorbereid. Dat is de oproep van dag van de bazuin voor ons eigen leven. Grote verzoendag dan. Ik denk dat een stukje reflectie. En hoe sta ik ten opzichte van God? Maar ook hoe staan wij met elkaar als gemeente ten opzichte van God? Maar ook als stad, als land. En als je kijkt naar de offers die de hoge priester bracht op Grote Verzoendag, dan was dat in eerste instantie een offer voor zichzelf. Maar daarnaast moest hij ook echt een offer voor het hele volk brengen. Dus ik denk dat we, en daarom hebben we eigenlijk al jaren die traditie hier, dat we 24/7 bidden met elkaar om echt onze stad en ons land ook voor Gods troon te brengen. Ja, loofhutten mag helemaal in teken staan van ontmoeting. Ik heb de tekst al even genoemd. Ontmoeting met God, met elkaar. En hoe kunnen we die dan praktisch vieren? Dat is natuurlijk, uiteindelijk is dit de opdracht. Het is mooi, die geestelijke betekenis. Maar uiteindelijk is dit natuurlijk de opdracht en de uitdaging. Hoe gaan we ze vieren? Kunnen we ze op de perfecte manier vieren? Wie? Nee? Nee, want er worden ook allerlei offers worden er genoemd. Eigenlijk wordt er bij die feesten van uitgegaan dat er gewoon een werkende tempel, tabernakel is. Maar goed, die zijn er niet, dus we kunnen hem sowieso niet op de perfecte manier vieren. Dus dat, op zich is dat een hele geruststelling, denk ik. Maar we kunnen wel ons best doen. Om te kijken van, hoe wil God nou dat we dit vieren? Dus het is ook helemaal niet erg. Moeten we het daarom maar niet doen? Dat denk ik niet. Wat kunnen we doen met Pesach? Een maaltijd houden. Met in ieder geval lam, ongezuurde broden, bittere kruiden. Hè, dat wordt er genoemd in de schrift. Wordt ook genoemd herinnering in de uittocht van de slavernij. En het offer van Yeshua. Hè, ik heb de teksten eronder gezet. Met ongezuurde broden, 7 dagen lang. Ongezuurde broden eten. Het zuurdeeg uit je huis wegdoen, dat is een van de opdrachten. Een samenkomst op de 1e en de 7e dag. Niet werken. Offers brengen. Ja, dat kun je op verschillende manieren invullen. Zonder opruimen. En er zijn misschien wel meer dingen hoor. Feest van de Eersteling. Ja, wat wordt daar genoemd? De eerste schoven bewegen, de offers. Hè, daar heb je ze weer. Maar het is ook echt een feest waarin de opstanding van Yeshua mogen vieren, mogen gedenken. Jan-Jaap. En onze eigen opstanding. Ja, ja, amen. Ja. Ja, en dan mogen we de omen gaan tellen. En ik had de Marianne even gevraagd, ik vind het wel heel leuk. Die hebben daar een heel mooi middel voor gemaakt. Ik denk dat Randy dat gemaakt heeft. Dat is mooi, hè? Die hangt gewoon in huis. Kun je bestellen bij Randy, toch? Of niet? Ik merk dat wij het wel eens vergeten een dag of meerdere, omdat je het gewoon niet visueel voor je hebt. Maar als je dit gewoon in je, ja, bij je eettafel hebt hangen, toch? Ja, wat worden er genoemd? 2 gezuurde broden. Offeren van de eersteling, een heilige samenkomst, niet werken, blij zijn, het werk van de Heilige Geest. Proberen we een beetje in onze samenkomsten te verweven over het algemeen. De dag van de bazuin. Een dag van blazen wordt die ook wel genoemd. Wordt ook genoemd dat het een rustdag is. De shofar blazen, samenkomst niet werken, offers brengen. Maar vooral veel op de shofar blazen. De term Rosh Hashanah komt ook wel eens voorbij, hè? Het zou ook het hoofd van het jaar zijn. Wordt ook al gebruikt in de Messiaanse beweging. Ja, goed. Ik zelf zie dat niet terug. Ik zie niet dat de eerste dag van de 7e maand, dus Yom Teruah, dat die als Rosh Hashanah wordt aangeduid. Ook de teksten die daar dan onder liggen, die dan genoemd worden. Ik zie daar geen link in, laat me zeggen, met deze dag. Het is een traditie ongeveer van 1800 jaar oud. Kun je terugvinden in de Mishnah. Ik heb het idee dat de Bijbel gewoon zegt dat er dus in Exodus 12 dat de Pesach gewoon de eerste maand is.
De maand Aviv.
Ja. Aviv of Nisan, zoals die genoemd wordt inderdaad. Lente. Ja. Ik heb nog wel even dat woordje teruah opgezocht ook weer. Hè? Want het is eigenlijk is teruah meer dan de shofar blazen. Hier staat bijvoorbeeld joyful noise, rejoicing. Hè? Dus een vreugdevol geluid. A warlike cry, dus een oorlogskreet. Cry for battle, een schreeuw voor de strijd. Hè? En uiteraard ook het blazen op de trompet of de shofar. Ga je dan kijken hoe dat woord vertaald is in het Oude Testament, dan kom ik dit soort woorden tegen. Bazuin, trompet of shofar blazen, maar ook gejuich, krijgsgeschreeuw, luid geschreeuw. Dus het mag ook een dag van krijgsgeschreeuw mag het zijn. Ja, wat voor gevallen komen we dat tegen? Bijvoorbeeld bij de Sinai, hè, als daar het geluid van de shofar klinkt. Bij Jericho, Gideon, als een oproep tot de strijd. aankondiging van de Heer wordt die ook gebruikt. Met verzamelen van de ballingen. En regelmatig, en die hebben we net ook gezien, een aankondiging voor de terugkeer van Yeshua.
Joel 2 opent ook met die shofar.
Ja.
Maar daar gaat het dat Satan op de aarde afdaalt.
Hmm.
En iedereen schrikt zich het apenzuur en wordt... En dan is het dus het blazen van de shofar van kijk uit, er is enorm gevaar. Komt op
ja. Ja, dat is die tekst met heilige vasten, roept iedereen met elkaar. Ja, precies. Ja. 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 Ja, deze is wel mooi, hè? Psalm 89. Welzalig het volk dat de klank van de bazuin kent. Zij wandelen, heren, in het licht van uw aangezicht. Grote verzoendag. Nou ja, een heilige samenkomst staat daar ook. Offer, niet werken, je verootmoedigen. Je verootmoedigen. Hè, de traditie is om lichamelijk te vasten. Hè, testen van voedsel. Als je gaat kijken van nou, wat staat er nou? In het Engels hebben ze het bijvoorbeeld vertaald met afflict your souls. Een afflict is echt het vernederen van je ziel, negeren van je ziel. Dus wat ik zelf wel een mooie vertaling vind, is zelf het negeren van je vleeselijke verlangens. Dus niet alleen van je lichamelijke verlangens om te willen eten, maar ook die van je ziel. Dus het sterven aan jezelf. En daarom is onze ervaring dat het goed is om bij elkaar te komen op Grote Verzoendag. En gewoon dingen te belijden. Omdat je daarin ook gewoon, nou, ook een stukje sterven aan jezelf mee bezig bent. Ja, de Hebreeënbrief is wel een mooi brief om te lezen over de rol van de hoge priester. Grote Verzoendag. Ja, Lofut en de achtste dag. Nou, samenkomst op de eerste en de achtste. Ook daar weer de instructie om niet te werken, offers te brengen, blij te zijn. Te genieten van de oogst, 7 dagen in de Lofut door te brengen. De tocht door de woestijn te herinneren. Dankbaar te zijn en elkaar te ontmoeten. Dus daarom gaan we ook weer lekker een tent neerzetten dadelijk. En gaan we elkaar gewoon veel zien, elkaar ontmoeten, God ontmoeten. Ook echt heel bewust gewoon een ruimte in het programma gebouwd om echt elkaar te ontmoeten. Dan tot slot deze tekst. 3 keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u verschijnen voor het aangezicht van de Heer. Uw God op de plaats die hij zal uitkiezen. Op het feest van ongezuurde broden, op het wekenfeest en op het loofhuttenfeest. Men mag echter niet met lege handen voor het aangezicht van de Heer verschijnen. Maar ieders geschenk moet overeenkomen met de zegen van de Heer. Uw God die hij u gegeven heeft. Ook een belangrijke instructie. Tot zover. En dan laat ik zo nog even de uitnodiging voor de feestdagen zien.